Goedemorgen allemaal. Zit u nog helemaal in de zangdienst? In het klimaat wat er vanuit ging? Dat is mooi, hè? En dan heb je ergens in een lied gezongen aan het eind. Dat God openbaar komt in zijn volk. Dat zal staan. En Toy heeft gesproken over voorbeelden als je het gehoord hebt. Nou, daar gaat het vandaag ook over. Over voorbeeld zijn. En zet de tekst er maar op voor vandaag. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Een duidelijke, persoonlijke uitspraak over je leven. Een oproep voor jou, voor mij. Een duidelijk merkteken voor Gods Koninkrijk. Jij, ik ben een voorbeeld. Een voorbeeld in woord, in wandel, liefde, geloof, reinheid. Maar wat laat je hier dan van zien in de praktijk? Kunnen mensen al aan jou zien dat jij een voorbeeld bent? Ga jij andere gelovigen hierin voor? Mogen mensen het zien in hoe ik me opstel, in wat ik doe of wat ik juist niet doe? En wat heeft dat dan tot gevolg? Als je hier kiest voor een duidelijk ja voor God en zijn plan met jou, feest in Gods Koninkrijk. Maar hier ja op zeggen geeft ook een tegenreactie. Want de boze, die wil ook een merkteken plaatsen, die wil je brandmerken. En dat is niet met positieve gedachten, maar juist met ontkenning of met verwerpende gedachten of met teleurstelling. Gericht op dat jij niet tot je doel komt. Dat jij geen voorbeeld bent. 1 Timotheus hoofdstuk 4 begint met: maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Doordat ze dwaalgeesten en leringen van boze geesten gaan volgen. Huichelachtige leugenaars die de mensen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft. Om door de gelovigen die de waarheid kennen onder dankzegging te worden gegeten. Paulus waarschuwt hier duidelijk voor een werking van het rijk der duisternis in de eindtijd. Een werking tegen gemeentevorming. Mensen die het geloof verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten, naar wat demonen hun leren. Nou, waar richt jij je op? Ik hoop op de verlokkende stem van de Heer, die je uitnodigt om maaltijd te nemen met hem, te delen in het goede. Of luister je soms nog naar een andere stem, die van die slang, die inpraat op je, die komt met verdraaiing, met leugen, die je laat dwalen in je gedachten, in je keuzes. Huichelachtige leugenaars die de mens dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft. Geestelijk voedsel, specifiek voor jouw leven, afgestemd op wat jij nodig hebt. Nodig om te groeien. De Heer heeft het voor je klaarstaan. Het staat zo voor je klaar. Hij wil je voeden. Elke dag weer geeft hij die woorden van leven voor je. Ben je daar nog dankbaar voor? Voor dat voedsel? Neem je dat voedsel? Neem je zijn woorden nog te harte? Als bron van leven voor jouw leven? Het rijk der duisternis wil je dat voedsel natuurlijk onthouden. Aan de ene kant mooi, want het betekent dus echt, het is er. Maar ja, je mag het natuurlijk niet tot je nemen, hè? Dat het dan ergens daar staat voor anderen of zo. Herken je daar iets van? Dat jij geestelijk voedsel mist? Dat jij de tafel voorbij gaat, dat je niet neemt? Hè? Dat je dus op een gegeven moment ook honger krijgt? Het is tijd voor actie. Actie waartoe jij en ik geroepen worden. Het zijn van een voorbeeld. In de tekst staat: niemand schatte u gering om een jeugdige leeftijd. Heb jij op Gods plannen voor jouw leeftijd ooit een leeftijdsgrens gezet? Mensen voelen vaak dat hun leeftijd hen begrenst om hun doelen, hun dromen te bereiken. God stelt geen leeftijdsgrenzen. Hij gebruikt iedereen. Maar toch zijn er mensen, gelovigen, die voelen dat de gloriedagen van het dienen van de Heer voorbij zijn. Vanwege leeftijd of gezondheid, of vul maar wat in. Herken je daar iets van? En ik kijk nou een beetje deze kant op, maar het is natuurlijk voor jullie van allemaal, hè? Want ongeacht je leeftijd, wil God jou in dienst voor hem. Hij heeft je nodig. Jouw waarde voor zijn koninkrijk houdt niet op als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Ben je hier bereid om je open te stellen voor wat hij nog voor jou in petto heeft? Niemand schat u gering. Ja, het is een mooi statement. Maar het is er ook eentje die vaak ontkend wordt. Weer zo'n haakje van de boze om jou te ontkennen. Als jij iets inbrengt aan vernieuwing, een nieuw idee hebt en het wordt niet gevolgd. Teleurstelling? Zie je wel, het was natuurlijk niet goed genoeg. Hè? Wat ik breng, ja, dat past niet in het straatje van. Zomaar een stemmetje wat je kan horen. Hey, en ik hoor die stem ook wel eens. Maar de Engelse NIV-vertaling zegt: don't let anyone look down on you. Dat vind ik nog actiever. Dan is het niet alleen beschouwelijk van niemand schat u gering. Je wordt hier geroepen om mondig te zijn. Niet zozeer op aarde, zo van ik zal wel eens even op mijn strepen gaan staan en vertellen hoe het moet. Ga jij dan maar op je streep staan in de geestelijke wereld. Als die slang aan het werk is die jou wil ontkennen. Die jou inbreng in de gemeente of op de kring of op de jeugd. Jouw onderdeel in de gemeente, als die dat wil ontkennen. Klein wil maken. Stel toch niks voor, joh. Wat denk jij nou? Wie ben je nou? Wat draag je nou bij? Dat soort gedachten, die mag je de mond snoeren. Laat hem niet op je neerkijken. En hoe doe je dat? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Je moet hoger zijn dan. Ja, het is lastig op je neerkijken als hij naar boven moet kijken. Dus je verhogen boven dat niveau van die slang. En hoe doe je dat actief? Door je aan te sluiten bij de Heer. Om te luisteren naar wat hij tot je zegt. Aan te sluiten op de mogelijkheden die hij echt in jou ziet. En dan maakt het dus niet uit of je 12 bent of dat je 90 bent. Je mag een voorbeeld zijn. En dan gaan we naar de uitwerkingen van de onderdelen van het voorbeeld zijn. Komt hier zo. Wees een voorbeeld. In de tekst volgen een aantal onderdelen waarin ik een voorbeeld mag zijn. Het Griekse woord wat hier staat voor voorbeeld is typos. Je merkt erin op. Typisch. Iets wat jou typeert als mens. Wat voor een type ben jij? Het zou toch mooi zijn als de mensen om jou heen jou typeren als iemand die vol is van het woord. Of die vol is van het geloof. Of dat jij de liefde van God laat zien. He, dat je zo wordt getypeerd. Dat zou toch mooi zijn? Laten we eens wat verder inzoomen op de genoemde onderdelen. We zijn immers geroepen om dat voorbeeld te zijn. Voorbeeld in woord. Woorden spreken die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Wacht even. 1 Petrus 4 vers 11a zegt: spreekt iemand, laten het woorden zijn van God. Een leugen die we dan vaak over onszelf geloven is dat we niet voldoen. Ja, ik ben niet goed genoeg, geschikt genoeg. Leugens van tekortkoming, van onbekwaamheid, gebrek. Voorbeelden, excuses erover waarom jij niet geschikt zou zijn voor. Denk ook eens aan Mozes als voorbeeld. Ook hij noemt redenen waarom hij niet geschikt is voor zijn taak. Maar God verzekert hem: ik ben er. Ik voorzie. Ik bereid je voor. Mozes en spreken. Hij is er niet van overtuigd dat het voor hem is weggelegd. Meerdere keren geeft hij God een weerwoord als de oproep klinkt om te spreken. Hij zegt bijvoorbeeld: wat als het volk mij niet gelooft en niet naar me luistert? Of in vers 10 van Exodus 4 zegt hij: ik ben geen man van het woord, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Is dat iets wat je wel voor jezelf denkt? Oh, ik heb helemaal geen woorden. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Het komt je vast allemaal wel eens een keer voor in een natuurlijke situatie. Dat je de woorden niet kunt vinden. Dat is vervelend. Maar het lost zich vaak wel op in een andere vorm van communicatie. Bijvoorbeeld in hoe je kijkt, in je lichaamshouding. Maar vanmorgen gaat het niet om dat spreken in het natuurlijke. Het gaat om het geestelijke aspect van iets spreken. De tekst, die noemt hij maar eens op, dat je een voorbeeld mag zijn in woord, in spreken. Zo dus ook ten aanzien van, wat als ze me niet geloven? Wat als ze niet naar me luisteren? Dus niet de oproep dat je in jezelf moet geloven. Ah, het komt wel goed als ik mijn overtuigingskracht uitstraal. En de mensen om me heen kunnen zien dat ik ervoor sta. Het is geen motivational speech. Zo van, tjaka, je kan het. Het is een oproep in de geestelijke wereld. Spreken in de geestelijke wereld. Want spreek je daar nog wel eens uit? Spreek jij machten nog wel eens aan die zich willen opdringen aan jou? Of aan je huisgenoten? Of heb je dan ook je bedenkingen? Ja, ik heb geen woorden om te spreken. Laat je weerhouden door, ja, maar wat nou als het geen zin heeft? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Of misschien denk je wel van, ja, laat maar zitten, het komt toch wel terug. Of vergeving vragen, als je hebt gezondigd. Doe je dat nog? Of heb je daar ook geen woorden voor? Laat je daarin weerhouden om te spreken. Je uit te spreken naar de Heer, om die relatie te herstellen. Hij kan wel andere voorbeelden noemen. Bidden, voorbeden doen, zegenen. Het vraagt allemaal om een stemgeluid in de geestelijke wereld. Laat je dus niet weerhouden. God motiveert Mozes om te spreken tegen het volk. Om ze voor te bereiden om weg te trekken uit Egypte. Uit slavernij. Hij bevestigt dat hij bij hem zal zijn. Dat hij hem woorden zal geven. Nou, die belofte die geldt natuurlijk ook voor ons. Wegtrekken uit wat ons geestelijk tot slaaf wil maken. God geeft je de woorden om te spreken. Vanuit het lezen in zijn woord. Vanuit het zingen, hè, vanmorgen. In gebed, op stilte momenten met hem. Geloof erin. Doe het. Spreek je uit. Trek weg uit slavernij. Word daarin een voorbeeld. En dan gaan we naar het tweede onderdeel. Voorbeeld zijn in wandel. Laten zien dat Gods boodschap, woorden van leven, werken in je eigen leven. Want hoe kan je anders een voorbeeld zijn als je niet laat zien dat het werkt in je eigen leven? Jezus is een duidelijk voorbeeld, hij mag trappen. Een voorbeeld om na te volgen. Een en al verbonden met God. Uiteraard kan ik Jezus overal als voorbeeld noemen. Maar ik noem hem hier specifiek, omdat ik bewonder hoe diepgaand zijn relatie met God is. Hij wandelt met God, elke dag. Je leest in Bijbelverhalen dat hij actief de nabijheid van God zoekt. Overleg, zoeken naar wijsheid, afstemming, hoe denkt u hierover? Ik kan daar nog heel veel van leren. Actief de Heer zoeken. Niet alleen 's ochtends met een dagtekst of 's avonds in een reflectiemoment op de dag. Niet alleen erover praten en erover zingen, maar het dan van binnen niet opzoeken. Maar juist continu in verbinding staan met de Heer. Echt verbonden zijn met God. Verlang je daar ook naar? Ik zie ja knikken. Zet je er dan ook voor in? Het is geen ritueel voor Jezus. Zo van, ja, dat moet ik nou eenmaal doen. Dat verwachten ze van mij, dat hoort bij mij, want ik ben de Zoon van God. Hij doet het omdat het hem verder brengt. Omdat het hem inspireert. En daarmee inspireert Jezus de mensen om hem heen. Hij inspireert jou, hij inspireert mij. Dat is een voorbeeld wat ik wil volgen. Zo'n voorbeeld wil ik zijn. Ik geloof dat het me veel goed brengt. Helderheid, zicht in de geestelijke wereld, een duidelijk licht te midden van de duisternis. Arjan sprak er vorige week ook over. Rust, vrede, te midden van onrust. Streef ernaar om zo verbonden te zijn met de Heer. Dag in, dag uit. Dan word jij ook een voorbeeld in wandel. Een voorbeeld om na te volgen. een voorbeeld die voorgaat en verbindt. Henoch, ook zo'n voorbeeld in wandel. Je kent het vast. In Genesis 5, vers 24 staat: Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Hij was zo afgestemd op God dat hij opging in heerlijkheid. Hij geeft actief voorbeeld met zijn levenswandel, is afgestemd en volledig bereikbaar voor God geweest. Nou, dat wil ik ook. He, zo dagelijks wandelen met God. Volledig bereikbaar zijn voor hem. En dat laat je je dus niet afleiden. Dan zijn er geen excuses waarom de Heer maar even moet wachten. Dat heet prioriteiten stellen. En na dit wens ik jullie veel wandelplezier toe. Volgende voorbeeld. Liefde. Er staat veel geschreven in de Bijbel over liefde. We hebben het de laatste op die jeugd ook over gehad. We hebben daarna gezocht in de Bijbel van wat staat er dan? Nou ja, uiteraard, Hooglied gaat over liefde. Maar er zijn ook teksten die de eigenschappen van liefde weergeven. Maar ja, hoe ben je dan een voorbeeld in liefde? En om welke liefde gaat het? Maria en Martha. Twee zussen waarvan staat geschreven dat Jezus hun lief heeft. Allebei betrokken bij Jezus, bij zijn werk. Beide op hun eigen manier, vanuit liefde, verzorgend, een en al aandacht. Ze hebben wat losgemaakt bij Jezus, samen met hun broer Lazarus. Toen zei laatst ook in een preek: het wordt niet veel geschreven in de Bijbel dat Jezus specifiek iemand lief heeft. Dat betekent dus wat. Hij ziet wat er in hun hart leeft. En hij vindt aansluiting bij wat daar is. Wat Jezus herkent bij Martha en Maria is agape-liefde. Gevende liefde. Een liefde die niet is gericht op jezelf, maar op de ander. En Jezus herkent het. En de vraag is: herkent hij dat ook bij jou? Dan is er geen plaats voor egoïsme. Dat gaat heel diep. Zeker als ik er zelf over nadenk, egoïsme. Maar Jezus herkent het bij Martha en Maria niet. Hij herkent juist het gevende, het gericht zijn op meer, op de ander. En dan is dus inderdaad de vraag van: herken je dat? Herkent hij dat bij jou, in jouw hartsgesteldheid? Ben jij gericht op de ander, op het welzijn van de ander? Niet alleen als prestatie. Zo van, dat hoort. Dat doen we. Hè, we zijn gemeente samen. Dus dat hoort erbij. Maar vanuit je hart, omdat het uit je hart komt. Dat is wat de wereld hard nodig heeft. Mensen die niet bezig zijn met zichzelf, maar juist met het welzijn van de ander. Echte betrokkenheid. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Een kreet die je zomaar kan toepassen op je eigen leven. Het gaat op jouw hartsgesteldheid, jouw liefde, die je uitstraalt naar anderen. En als je hier zo zit, kijk eens om je heen. Misschien moet je er zelfs bij gaan staan. Huh? Ga maar kijken. Kijk, hier gaat Jan staan. Hij is nog een beetje, moeten bewegen. Zie je de gemeente waar je in zit? Ben je er dankbaar voor de mensen om je heen? Mooi. Het is toch super gaaf om in een gemeente te zitten. Om daarin op te groeien. En die gemeente die heeft jouw hart nodig. De mensen hier zo om je heen. Gaat jouw hart, gaat jouw liefde dan uit naar je gemeenteleden? En hoe laat je dat dan praktisch merken? Maar ook de onderlinge verbondenheid tussen plaatselijke gemeenten. Het komt tot stand met agape-liefde. Betrokken zijn bij Gods plan. Leven vanuit een relatie met God. Zijn liefde die voor jou tevoorschijn komt, dat verbindt als je dat uitstraalt. Ook daarin mag je, net als ik, een voorbeeld zijn. Een voorbeeld zijn in geloof. Ja, wat houdt dat dan in? is dat laten zien hoeveel je van de Bijbel weet. Altijd een Bijbelvers op de juiste tijd, op de juiste plaats, gevraagd of ongevraagd. Ik geloof dat het meer is dan dat. En als ik denk aan een voorbeeld in geloof, dan is Nehemia voor mij een voorbeeld van iemand die leeft vanuit geloof. In Nehemia hoofdstuk 6 lees je dat Nehemia bezig is met het herstellen van de muur. Gaten te dichten, poorten te plaatsen. De muur van Jeruzalem wordt hersteld. Maar in dat proces, je leest het, en anders thuis lees het. In dat proces ervaart hij continu tegenwerking. Mensen die tegen hem aanpraten. Mensen die proberen weg te trekken bij dat herstel van. Mensen dus die dat herstelwerk af willen houden. Die dat willen stopzetten. Maar Nehemia leeft vanuit geloof. Vanuit een diepe verbondenheid met God. En daarom doorziet hij deze plannen van de vijand. Hij laat zich niet weerhouden. En vraagt juist de hulp van de Heer om door te gaan. Hij getuigt dat tot hem gesproken woorden niet van God komen. Nou, dan moet je wel echt leven vanuit geloof als je dat wil zeggen. Want dan moet je dus de woorden van God kennen. Nehemia weet dat God hem geroepen heeft tot het herstelwerk. En hij weet ook dat de vijand actief is om hem daarvan af te houden. Dus hij roept de Heer aan om te helpen om door te gaan en die vijand buiten te houden. Zo leven vanuit geloof. Het lukt mij nog niet altijd. Want het vraagt van mij om in overgave te leven. En dat is niet altijd makkelijk als je dagelijks bezig bent met controleren. Maar het wordt wel van ons gevraagd. God heeft ons nodig. Mensen die leven vanuit geloof. Geloof dat de Heer jouw leven leidt. Die dat ook toestaan. En zich richten op zijn leiding. Dan kan God met jou aan het werk. Dan ben je bruikbaar voor zijn plan. Bruikbaar voor het herstellen van de muur. Denk nog maar eens aan de preek van Stefan die daarover ging. Maar ook bruikbaar voor de gemeente. Voorgaan in geloof doet volgen. En dat voorgaan, dat gaat voorbij aan prestaties. Van kijk mij eens even aan de gang gaan. Dat gaat om echt leven. En dan laat je je dus ook niet ontmoedigen. Dan doorzie je leugens die je af willen houden van het leven vanuit geloof. Nog een voorbeeld. Sadrach, Mesach, Abednego. 3 Joodse mannen. Vanuit Daniel, hoofdstuk 3. Ze weigeren te buigen voor een opgericht afgodbeeld. Ze weten dat de straf die daarop staat de brandende oven is. Ze getuigen, wij eren enkel onze God. Wij buigen niet voor een andere afgod. Wij geloven dat onze God machtig is om ons te redden. En als hij dat niet doet, dan nog buigen we niet. Dat is pas eens een geloofstap. Dat is pas eens een getuigenis van weten waar de Heer voor gaat. En dus geloof dat hij dat met jou ook voor ogen heeft. Zelfs als het je leven kost, zelfs als het mijn leven kost, buig ik niet voor een afgod. Vaststaan in geloof, juist wanneer er verdrukking is. Komt zo'n geloofstap vanzelf? Waarschijnlijk niet. Bij mij in ieder geval niet. Want het probleem is dat ik nog vaak tekortschiet in het geloof dat God al in alles voorziet. Ik vertrouw dan op eigen kracht, in plaats van te wachten op de Heer. Maar ik geloof, God heeft het beste met me voor. Dus ik wil ingaan op zo'n geloofsleven, geïnspireerd door Hem. Hem de ruimte geven vanuit geloof. Het geloof dat Hij het goede met me voor heeft. Daarvoor kiezen. Daarop vertrouwen. Leven vanuit geloof. Ja, en dan reinheid. Ja, ik dacht, hoe maak ik daar nou weer een plaatje van? Je ziet een wit mannetje, dus dat is dan voor mij een zuiver mannetje. Dus ik dacht eerst, dan maak ik op de achtergrond zwart, maar dat werd alweer zo. Er werd niet heel erg duidelijker van. Dus het reine is te zien in het volkomen wit zijn. Ik zei al, wat is dan reinheid? Hoe beeld je dat uit? Nou, voor mij heeft het te maken met zuiverheid. Met puur zijn. Geen vervuiling, geen manipulatie. Ik heb er ook eerder over gesproken. Over Daniel. Hij maakt de keuze om niet in te gaan op het eten van een vreemde koning. Zijn verlangen gaat uit naar een zuiver leven voor zijn koning. Hij kiest er dus voor om zuiver voedsel tot zich te nemen. En dat is goed voor zijn natuurlijke ontwikkeling als mens. Maar dat het ook goed is voor jou in de geestelijke wereld, voor jouw geestelijke ontwikkeling, dat is natuurlijk een kleine stap als je gelooft in het leven in twee werelden tegelijk. Daar is het dan ook het voorbeeld voor mij om te volgen. Waar haal ik mijn geestelijk voedsel vandaan? En hoe zorg ik dat dat zuiver, dat dat rein blijft? De boze dus geen kans geven om dat te manipuleren, om het te vervuilen, om het te verdraaien, om het anders voor te doen. Dat heeft te maken met wat er in je hart leeft. Waar gaan jouw gedachten, waar gaan jouw verlangens naar uit? Dat kan je niet zuiver houden, puur op verstand. He, als de keuze zwart of wit is, dan kan je verstandelijk nog best wel de keuze maken. Nou, laten we dat maar niet doen. Ik kies voor het goede. Maar de boze die presenteert zichzelf niet als zwart, die gaat veel geduchter te werk. Dus als je reinheid afhangt van keuzes met je verstand, dan gaat het vanzelf een keer mis. Reine keuzes komen voort uit het hart, uit een zuiver hart. En dat is wat ik wel graag wil hebben. Ik kies ervoor om zuivere keuzes te maken. En lukt dat ook altijd? Nee. Maar het is wel mijn verlangen. Matteüs 5, vers 8 zegt: zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Ja, wat wil je nog meer? Hè? Strek je daar dan samen met mij naar uit. Het hoort bij ons. We zijn zuiver geschapen. Daarom heb je ook een geweten. Daaraan merk je of je zuivere keuzes maakt of niet. Laat dat geweten dan ook niet afstompen door de boze. Onreinheid hoort niet bij je. Het is iets van de boze. Kies voor een zuiver leven. Met keuzes vanuit je hart. Een hart afgestemd op de Heer. Dan weet ik zeker dat dat gezien gaat worden. Dat je daarin een voorbeeld bent. En dan afsluitend. Waarom is deze oproep nou zo belangrijk voor ons? Omdat deze wereld duidelijke voorbeelden nodig heeft. Mensen die opstaan en mensen die verder gaan. Mensen die voorgaan. Om de groei van Christus gemeente te bewerken. Om gemeente samen te brengen. En dan gaat het dus niet om leeftijd. Jezus roept je altijd om hiervoor in te zetten. Te groeien in woord, in wandel, liefde, geloof, reinheid. Stappen te zetten. Keuzes te maken en ernaar te streven. Daar word je een voorbeeldig mens van. Amen. Ik wil graag afsluiten met een lied. Dus muzikanten gaan.